Goedemorgen allemaal. De meesten zijn weer terug van vakantie volgens mij. Als ik het even zo bekijk. Tijd om weer flink aan de slag te gaan. Mouwen opstropen, aan het werk. En ik weet niet hoe dat met jullie is, maar als ik aan zo'n nieuw seizoen begin, dan ben ik altijd een beetje nieuwsgierig wat het nieuwe seizoen gaat brengen. Weet je, we kunnen heel veel mooie dingen meemaken. Volgens mij klink ik nog een beetje gek. Er wordt aan de knoppen gedraaid, dus ja, klink altijd gek, hè? Ja, dacht ik al. Dacht al dat je het dacht. Maar wie weet, in het nieuwe seizoen gaat dat een stuk beter. We hebben allemaal van die verlangens. En weet je, als ik kijk naar zo'n nieuw seizoen, dan ben ik altijd benieuwd van wat gaat God doen. Hè? En dan kijken we heel gauw naar de gemeente, ja, dat er meer mensen bij komen en weet ik het allemaal. Maar ook voor onszelf, hè? Van wat gaat God in mij doen? Ga ik dingen ontdekken van, oeps, daar moet ik mee aan de slag. Of ga ik ontdekken dat God mij op een bepaalde manier gaat gebruiken naar anderen toe weer. Hè, dat we grote dingen van God gaan zien. En natuurlijk is het mooi als er mensen bijkomen. En natuurlijk is het geweldig als we weer een paar doopdiensten kunnen hebben. Dat zijn mooie feestjes die we met elkaar kunnen vieren. Maar het kan ook zo zijn dat we moeilijke dingen tegenkomen in het nieuwe seizoen. Dat kan ook zomaar. We leven in een gebroken wereld waar heel veel gebeurt. En ja, weet je, het kan zomaar ineens anders zijn. En tegelijkertijd heb ik zoiets van, nou ja, weet je, we hoeven ons geen zorgen te maken of ideeën te maken voor de dag van morgen. We leven nu, vandaag, en we gaan nu, vandaag, gewoon ontdekken met elkaar wat God voor ons in petto heeft. En ik denk dat er maar één ding eigenlijk is wat bij al die dingen het allerbelangrijkste is. En dat is dat we in of met Jezus zijn. Daar gaat het uiteindelijk om. Weet je, ik geloof gewoon, en misschien is dat een beetje makkelijk praten, maar ik geloof gewoon dat met Jezus kunnen we alles aan. Wat er ook op je afkomt. En op het moment zelf, dan ervaar je dat misschien niet zo. Dan, hè, zeker als het moeilijke dingen zijn, dan ben je misschien boos of gefrustreerd of teleurgesteld of whatever. Maar tegelijkertijd mag je weten van ja, maar weet je, ik heb een fundament. Jezus, die aan dat kruis alles heeft verbracht. En van daaruit leven. En toen ik daar zo een beetje over aan het nadenken was, kwam ik eigenlijk maar op één Bijbelgedeelte. En dat is Johannes 15. En dat gaan we gewoon maar eens even lezen met elkaar. Ik zal later nog eens denken, ik heb als thema gekozen één met hem, maar eigenlijk moet het zijn één in hem. Maar ja, het stond allemaal klaar. Ik denk, nou, een hoop gedoe allemaal. Dus dat zeg ik gewoon even. Eén in hem. Daar gaat het uiteindelijk om. Johannes 15. En dan vanaf vers 1. Ik ga straks nog wel even vertellen van hoe Jezus tot deze uitspraken komt. Maar we gaan het eerst maar gewoon eens even lezen. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u bent de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank en verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft groter liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, opdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Nou, mooie woorden, hele bekende woorden, denk ik wel, die we vaker gehoord hebben. Nou, eerst even een beetje de context, hè? Dan weten we een beetje van waar komt dit gedeelte nu vandaan, zeg maar. Als we kijken naar het hele verhaal waarin dit staat, dan zien we dat Jezus op weg is naar Jeruzalem. De plek waar hij zijn leven gaat geven. De plek waar hij gaat sterven aan een kruis. Hoofdstuk 13, dat gaat over de Pesachmaaltijd, dat gaat over de voetenwassing. Er zijn verschillende gesprekken die hij heeft met zijn discipelen, waar hij dingen uitlegt enzovoorts. Dan komt hoofdstuk 14, daar gaat hij vertellen van, nou, moet je goed luisteren, ik ga weg, maar ik laat jullie niet alleen. Er komt iemand terug. En we weten dat het over de Heilige Geest gaat. Dan komt hoofdstuk 15 en na hoofdstuk 15 komt hoofdstuk 16, dat is meestal, hè. En dan gaat het opnieuw over de Heilige Geest. Dan gaat hij opnieuw uitleggen wie is nou eigenlijk de Heilige Geest. En dat is mooi dat dit stukje als het ware tussen twee gedeelten staat waar gesproken wordt over de Heilige Geest. Dat komt in dit gedeelte, niet, wat we net gelezen hebben, niet zo direct naar voren, maar wat hier staat is alleen mogelijk door het werk van de Heilige Geest. En dat is mooi dat het precies daartussenin staat. Nou, als we dan gaan kijken naar dit gedeelte. In vers 1, daar lezen we over dat Jezus zegt van, ik ben de ware wijnstok. Nou, als we kijken naar het Oude Testament, dan komen we op verschillende plaatsen tegen dat er over Israël gezegd wordt dat Israël de wijnstok is. En als we de hele geschiedenis van Israël kennen en daarover lezen, dan zien we dat dat toch een beetje beperkt is, zeg maar. Ze gaan regelmatig in de fout en moeten weer van alles gebeuren. Ze dwalen af. Ze komen elke keer wel weer terug, omdat God met ze bezig blijft. Maar ze worden toch de wijnstok genoemd. En dan zegt Jezus hier, en ik geloof dat dat dan die connectie heeft van, ik, zegt Jezus, ben de ware wijnstok. Belangrijk om te weten, dat hij als het ware daarmee aangeeft van, wat het volk, wat ik uitgekozen heb, niet voor elkaar kan krijgen, ga ik wel doen. Ik ga laten zien hoe het hoort. Ik ga laten zien wie God is. Ik ga laten zien wat je met de Vader in jouw leven kunt doen. Tegelijkertijd laat het ook een beetje de eenheid zien tussen de Vader en de Zoon. Want als we verder lezen, dan zien we dat de wijngaardenier, hè, degene die zorgt voor de wijngaard, voor de wijnstok, dat is de Vader. En dan gaan we lezen in vers 2 wat hij dan allemaal doet. Dan staat er dat elke rank die geen vrucht draagt, die wordt afgeknipt. Hè, dat wordt er afgehakt als het ware. En overal waar wel vrucht zit, daar wordt het een en ander aan gedaan. Er wordt gereinigd. Nou, ik weet niet of jullie wel eens in een wijngaard geweest zijn of daar wel eens wat over gelezen hebben. Wij hebben in onze tuin ook wel een wijnstok gehad. Er kwamen alleen nooit druiven aan. Maar dan zie je ook, he, dan groeit er van alles en nog wat. En dan denk je van, wow, weet je, dat wat een geweldige plant. Maar dan ga je kijken en dan zie je hier en daar toch een paar kleine vruchtjes ontstaan. En aan allerlei andere ranken, daar zit gewoon helemaal niks aan. En mij is dan geleerd van, dat moet je gewoon radicaal afknippen. Waarom? Omdat de levenssappen van de wijnstok, de energie gaat ook naar die dingen die geen vrucht dragen. Nou, dat is zonde. We leven in een tijd van energiebesparing. Nou, dat geldt eigenlijk voor zo'n wijnstok ook. Dus afkappen die handel. Er zit geen vrucht aan. Afknippen, weggooien. En zo ging dat. En overal waar vruchten zat. Laatst zag ik op tv nog weer even iets over een wijngaard ook. En dan zag ik zo'n man bezig. En die liep door die rij heen. Allemaal blaadjes eraf te plukken. Blaadjes die in de weg zaten om de zon te laten schijnen op die druiven. En bij de druiven, alle kleine dingetjes die nou ja, eigenlijk niks zware eruit halen, zodat er mooie volle trossen konden ontstaan. En dat is het reinigen. Zorgen dat de omstandigheden optimaal zijn, zodat er veel vrucht kan groeien. Nou, dat is wat het beeld wat Jezus gebruikt van zo is God bezig. En dan zegt hij, u bent al rein. Gaaf, hè? U bent al rein. Dat zegt hij daar tegen de discipelen, maar wij zijn discipelen van de discipelen van de discipelen enzovoorts. Dus dat zegt hij ook tegen ons. U bent al rein. Dan denk je van, ja, wacht even. Er zitten nogal wat dingetjes. Hè? Toch? Waar nogal wat aan gedaan moet worden. En toch zegt Jezus, u bent al rein. En waarom? Door het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijkbaar het onderwijs wat Jezus geeft, de woorden die hij spreekt keer op keer op keer, is als een soort van reiniging voor ons. Om daarmee te ontdekken wat er nog mis is, daarmee te ontdekken van, oké, dan moet ik eventjes die dingetjes eruit halen, zodat er veel vrucht kan ontstaan. Mooi hè, dat Jezus zo'n beeld gebruikt gewoon. Ik vind dat gewoon prachtig. En als we dan kijken naar alles wat er dan weggehakt wordt en zo, je zou dat kunnen vergelijken, hè, die ranken waar niks aan zit, dat zijn nep-christenen. Die zeggen wel dat ze discipel zijn, maar die zijn geen discipel. Die zeggen van, ja, ik geloof wel in God. En Jezus, ja, goede vent. Zoiets. Maar ze beseffen niet wat hij gedaan heeft. Er is nooit een toewijding geweest, een keus geweest om werkelijk te gaan voor Jezus. En dat is wel de basis. Daarmee begint de vrucht te groeien. En dan gaat hij verder. En dan zegt hij van, weet je, als je nou die vrucht wil dragen, als je wil dat dat tot ontwikkeling komt, dan komt eigenlijk vers 4 en 5. Dat zijn twee versen waar hij eigenlijk elke keer hetzelfde zegt, alleen net even met andere woorden. Hij zegt gewoon, blijf in mij. Blijf in mij. En weet je wat er dan gebeurt? Als je in mij blijft, blijf ik in jou. Een soort van onlosmakelijke verbinding. Net zoals die wijnrank verbonden is met de wijnstok. Dat zit er niet tegen aangeplakt of zo. Het zit vast. En op die manier zegt hij van, als je zo vast blijft zitten aan mij, gaat het helemaal goed komen. Dan ga je vrucht dragen. En niet zo'n klein beetje ook. Dan gaat er heel veel gebeuren in jouw leven. Tegelijkertijd geeft Jezus nog niet helemaal precies aan wat nou die vrucht is. Hè. We komen er straks nog wel op terug, want hij gaat verder. En dan blijkt dat hij het veel gaat hebben over liefhebben. Maar ook over erop uitgaan en anderen bekendmaken met Jezus. Anderen tot Jezus leiden. En dat is natuurlijk dat is het verhaal van de hele Bijbel. Hè? Dat mensen gaan ontdekken wie Jezus is. En het staat er niet letterlijk in. Maar met alle context die we hebben. Kun je wel zeggen van daar gaat het om. Liefhebben en anderen bekendmaken met Jezus. Dat is de vrucht die tevoorschijn mag komen in je leven. Nou, als we Vers 6, hè, daar gaan we verder kijken. Van wat is nou het gevolg van als je blijft in hem? Daar zegt Jezus, als iemand niet in mij blijft, dan wordt hij buitengeworpen. Nou, hebben we net over gehad. Hè. Vers 2 pakt hij eigenlijk nog weer even terug. Maar dan gaat hij vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat je wilt en het gebeurt. Dan denk je van, wow, dat is handig. Even bidden, even wat tegen hem zeggen en het gebeurt. En ik denk dat we allemaal zoiets hebben van, nou, mijn ervaring is anders. We bidden voor dingen, er gebeurt niks. We bidden nog een keer voor dingen, er gebeurt nog niet. We bidden een jaar soms, 2 jaar, misschien wel 10 jaar, 15 jaar en we zien het niet gebeuren. En dan denken we van, waarom gebeurt het niet? Daar heb ik geen antwoord op. Ik denk dat de Bijbel daar ook niet direct een antwoord op geeft. Maar wat de Bijbel wel hier laat zien, wat Jezus hier laat zien in dit gedeelte, is dat als wij hem beter gaan leren kennen, dan gaan we ook ontdekken wat we mogen vragen. En als we ontdekken wat we mogen vragen, dan zal dat gebeuren. En in de context van waar het hier over gaat, gaat het voornamelijk over het vragen van ja, liefhebben, elkaar liefhebben. Nou ja, weet je, we zijn allemaal verschillende mensen. De ene zal het wat makkelijker gaan dan bij de ander. Dus daar hebben we Gods hulp bij nodig, om elkaar lief te hebben. Om op die manier te laten zien dat we discipelen van hem zijn, dat we volgelingen van hem zijn. Maar ook om anderen bekend te maken met Jezus. Dat kunnen we niet uit onszelf, weet je. Soms dan hebben we mensen, dan lopen we liever met een boog omheen, dan dat we daar over met Jezus beginnen. Dus daar hebben we ook hem bij nodig. Dat zijn nou de gebeden die Jezus hier bedoelt. Als je die vraagt, als je daarover praat met hem, gaat hij het geven. Dan gaat hij je de moed geven om elkaar lief te hebben. Dan gaat hij je wijsheid en inzicht en woorden geven om anderen te vertellen over Jezus. Zodat meer en meer mensen Jezus kunnen leren kennen. Dus dat betekent niet dat we alles krijgen wat we vragen. Maar het heeft alles te maken met de verbondenheid die we met hem hebben. Het in hem zijn en van daaruit leren ontdekken wat we mogen vragen. En dan gaat hij het doen. Daar ben ik van overtuigd. En moeten we daar wel eens op wachten? Ja, dat klopt. Maar er gebeuren dingen. Absoluut. Als we dan verder kijken, vers 8, dan staat er ook dat als dat gebeurt, als dat gebed uitkomt, zeg maar, laten we het zomaar even noemen, wat gebeurt er dan? Niet dat jij even op het podium komt te staan of even in de schijnwerpers gezet wordt van wauw, dat heb jij goed gebeden, dat heb jij goed voor elkaar. Nee, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Weet je, wat wij met elkaar doen, wat er in ons leven gebeurt, wat we meemaken met Jezus, dat is niet tot onze eigen eer, dat is alleen maar tot de eer van hem. Mensen gaan zien van, wow, wat een geweldige God heb jij. Het gaat helemaal niet over jou, het gaat over hem. En dat is precies wat nodig is. Dat mensen gaan zien aan ons dat er een geweldige God is. En is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Door in hem te blijven, verbonden te blijven met hem. En dan komt dat volgende gedeelte. Hè, in het verleden zijn er allemaal van die kopjes tussen gezet en zo. Maar je moet het eigenlijk zien als één groot verhaal. Hè. Die kopjes moet je wegdenken, die horen eigenlijk niet eens bij de Bijbel. Je moet gewoon het verhaal één keer doorlezen. En dan gaat Jezus gaat het een beetje uitleggen, zeg maar. Van wat betekent het nou dat je in Jezus bent? En dan gaat hij een heel stukje, gaat hij dingen vertellen over liefhebben. En dan is het niet zomaar over, nou ja, goede vriendjes zijn met elkaar. Maar het gaat over de agape liefde. De allesgevende, alles overtreffende liefde. Dat is iets wat, ja weet je, dat komt helemaal van binnenuit. Wij kunnen dat niet eens. We hebben daar zelfs Jezus bij nodig om dat voor elkaar te krijgen. Voor Jezus niet, want hij is het. Hij is die allesgevende liefde. Kijk maar weer naar dat kruis. En als we in hem zijn, als we verbonden zijn met hem, dan is het ook mogelijk dat dat door ons heen komt. En dan koppelt hij er ook nog iets aan van, waar staat dat? Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Dan lijkt het een beetje op van, oké, ik moet de wet houden. En als ik de wet houd, dan hou ik van God. Dat wordt wel heel vaak zo gelezen. Waarom? Omdat wij zijn mensen. Wij zijn doe-het-zelvers. En we willen het gewoon heel graag zelf doen. Dus we hebben zoiets van, als ik maar weet van, als ik nou aan die regels hou, dan hou ik van God. En continu zijn we gefocust op van, ik moet dit, ik moet dat, ik moet... Ja, nee, weer niet gelukt. En dan gaan we twijfelen aan de liefde van God voor ons. Maar dat staat er niet. Het is een soort van wisselwerking. Er staat eigenlijk van, als je mijn geboden houdt, dan laat je zien dat je van me houdt. Maar als je van mij houdt, dan ga je als het ware vanzelf ook die geboden doen. Weet je, wij proberen die dingen altijd een beetje uit elkaar te trekken. Hè? Dat is ons Griekse denken. We moeten veel meer Joods denken, veel meer op een Hebreeuwse manier denken. En dat is dat alles hoort bij elkaar. Het zit aan elkaar verbonden. Het is een wisselwerking. Je kan niet zeggen van, eerst dit en dan dat en dan is dat het gevolg. Nee, zo werkt dat niet bij God. Het hoort bij elkaar. En als hij het dus heeft over de geboden bewaren, dan is dat eigenlijk al iets wat een vanzelfsprekendheid is. Het komt eruit, zeg maar, omdat hij dat gedeelte daarvoor net. We zijn die wijnrank die innig verbonden is met Jezus. En dan gaat het als het ware vanzelf. Helaas niet altijd. Maar zo werkt het wel. Dus het is niet even van eerst dit, dan dat, dan dat. Nee, het is een wisselwerking. Het hoort bij elkaar. Als we dan kijken naar de versen 12 tot en met 15. Dat is een stukje wat bij elkaar hoort. Dat heeft een grote onderlinge samenhang. Kikker in de keel. Dat kan, hè? Al dat onderwijs, hè, wat we krijgen van Jezus, de geboden, zeg maar, dat komt uiteindelijk samen in de onderlinge liefde die we met elkaar hebben. En nou wordt het spannend. Want dat vinden we wel eens lastig. Ik denk dat we er allemaal over mee kunnen spreken. Dat we allemaal van die momenten hebben, dat we broers en zussen hebben van... dat we er eventjes wat over na moeten denken. Maar tegelijkertijd weer, als we die innige verbondenheid hebben met Jezus... dan hebben we ook die innige verbondenheid met elkaar. Jezus heeft al eerder genoemd, in hoofdstuk 13, vers 34 en 35... waar hij dat nieuwe gebod geeft. Hè, van, wat moet je doen? Nou, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Ook dat is onlosmakelijk van elkaar, met elkaar verbonden. Hè. Het is niet van, oh, ik moet eerst God liefhebben... dan ga ik mijn uiterste best voor doen... en dat naaste, dat is een tweede, dat komt erna. Nee, dat hoort erbij. Jezus noemde dat in één adem. Het hoort bij elkaar. Paulus zei dat op een gegeven moment ook nog, hè, van Romeinen 13... dat de liefde de vervulling is van de wet. Dus weet je, elkaar liefhebben, dat houdt zo onnoemelijk veel in. En nogmaals, dat kunnen we niet uit elkaar trekken. Daar kunnen we niet regeltjes van maken. Van als ik maar een paar regeltjes volg, dan gaat dat wel lukken. Dan weet ik hoe ik het moet doen. Nee, het is Hij in ons. In jou en mij. Hij doet het. En dan heb je als het ware een soort keten van liefde. De Vader heeft Jezus lief. Jezus heeft ons lief. En wij hebben elkaar lief. Een soort drie-eenheid van liefde zou je kunnen zeggen. En dat is niet van, nou, eerst het een en dan het ander, dan het volgende. Nee, het hoort bij elkaar. Je kan het niet uit elkaar trekken. Dat is gewoon onmogelijk. En dan gaat Jezus verder. En dan gaat hij ook nog uitleggen van wat het nou betekent, om gewoon een praktisch voorbeeld, van wat nou liefde inhoudt. En dan zegt hij, echte liefde is, je geeft je leven voor een vriend. Wow. Dat is heftig. Je geeft je leven voor een vriend. Ik denk dat we allemaal wel even achter onze oren krabbelen van... Nou, dat weet ik nog niet. En ik denk dat het eerlijk is, want dat is best een heftige uitspraak. En dan zegt Jezus erachteraan... U bent mijn vrienden. En op dat moment snapten ze nog niet. Wij hebben al het hele verhaal, hè? Dus wij weten hoe het afloopt. De discipelen daar wisten het nog eventjes niet. U bent mijn vrienden. En wat ging die doen? Hij ging zijn leven geven. En dat zegt hij ook tegen ons. Jullie zijn mijn vrienden, zegt Jezus. En ik heb mijn leven gegeven voor jullie. Ik heb het laten zien wat liefde inhoudt. Alles overgeven. Jullie op de eerste plaats. Nou, toen ik daar weer even over nadacht, dacht ik wel van, wow, die komt wel even binnen. Dat Jezus dat heeft gedaan. Gewoon gezegd van, hey, ga van de kant. Ik ga gewoon mijn leven geven. Voor jou. Omdat jij zo ontzettend waardevol bent. Jij bent alles voor me, zegt hij. Ik hou van jou. Ik ben in jou. Jij bent in mij. Dus wat kan ik doen? Ik kan alleen maar mijn leven geven. En dat heeft hij gedaan. En dan gaat hij dat nog wat verder zeggen. En dan zegt hij van, ik noem me niet meer mijn dienaar, mijn knecht. Hè, met het idee van, oké, je krijgt wat opgedragen en je moet het gewoon gaan doen, klaar. Als je baas zegt van, doe dit of doe dat, dan, weet je, je doet het, want het is jouw werk. Nee, of op school, als je opdrachten krijgt van, je moet nu hoofdstuk zus en zo doen, dan doe je dat gewoon, want ja, het hoort er nou eenmaal bij. En dan zegt Jezus, nee, ik heb jullie vrienden genoemd. En wat gebeurt met vrienden? Met vrienden is er overleg. Er worden dingen uitgelegd. En dat is precies weer waar Jezus mee bezig is, continu. Als we kijken naar al zijn uitspraak, alles wat hij gedaan heeft, het is onderwijs, continu bezig met het uitleggen van waarom of die dingen doen en wat hij gaat doen. Hij betrekt ons erbij. En zo wil hij met ons bezig zijn, ook het hele nieuwe seizoen in. Hij zegt van, weet je, met elkaar gaan we hier in Tiel gewoon iets doen. En dan is het niet van, ja, wat gaan we dan doen? Nou, hij gaat dat wel duidelijk maken op de een of andere manier. Dat kan door predikingen, dat kan door liederen heen, dat kan door overleg heen, etcetera. Overal waar we God de kans geven om door zijn geest tot ons te spreken, gaan we ontdekken wat hij gaat doen. En wat hij wil dat we gaan doen. En dat gaat gewoon in overleg, want als je zegt van, nou, dat ga ik niet doen. Dan zeg je, oké, prima, dan doe je het niet. Zo is hij ook, hè? En dan wacht hij gewoon. Wacht hij tot we ervoor klaar zijn om het wel te doen. Gaaf gewoon, om dat op die manier te ontdekken. Dan sluit ik af met het laatste twee versen. Dan staat er, niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Hé, komt hij weer terug. Maar eerst dat eerste stukje. Ik heb u uitverkoren. En heel vaak wordt dit gedeelte ook gebruikt om dingen verkeerd uit te leggen. Van oké, dus God bepaalt wie die kiest. Nee, daar gaat het hier helemaal niet over. Het gaat niet over kiezen over iemand wel of niet behouden. Wij zijn uitgekozen om erop uit te gaan. Wij zijn discipelen, we zijn zijn volgelingen. Wij hebben een connectie met Jezus. Een innige connectie met Jezus. En dat is tegelijkertijd als het ware die oproep om erop uit te gaan en veel vrucht te dragen. Heen gaan staat er. Op pad gaan. Mensen bereiken met het goede nieuws van Jezus. Ieder mens in deze wereld heeft het recht om dat nieuws te horen. Wat ze ermee doen is uiteindelijk aan hun. Hè? Maar ze hebben het recht om het te horen. En dat is wat Jezus hier bedoelt. Hé, ik heb jullie uitgekozen. Wij. Zoals we hier zitten, om in Tiel erop uit te gaan, heen te gaan en veel vrucht te dragen. Kijk eens naar buiten. De oogst is daar. Die komt niet, die is daar. En het is aan ons om die binnen te halen. Het is aan ons om die oogst ook werkelijk te zien en te gaan oogsten. Ik weet niet of jullie wel eens katoenvelden gezien hebben. Ik heb het voorrecht gehad om verschillende keren in Israël geweest te zijn. En ook op het moment dat de katoenvelden rijp waren om geoogst te worden. Nou, voor de oogst is het alleen maar groen. En dan ineens is het gewoon wit. Alsof er een witte deken overheen ligt. En dat beeld had Jezus van, hé, de velden zijn wit. En wat doe je dan? Die katoen, die moet binnengehaald worden. Als je dat laat zitten, ja, dan gebeurt er niks mee. Dan kan je er niks mee. Maar op het moment dat het verzameld wordt, kan er van alles mee gedaan worden. En dat is hoe wij naar de wereld moeten kijken. De wereld is wit. Wit om te oosten. En wat doen we? Blijven aan de kant staan met onze armen over elkaar en zeggen van, nou ja, het ziet er leuk uit. Witte wereld. Witte kerst. Nee. Armen van elkaar af. Met z'n allen naar buiten. en die oogst verzamelen. Daarmee bouwen we aan het koninkrijk van God en geven de mensen de kans ook om in dat koninkrijk van God op de plek terecht te komen waar God ze verder wil gebruiken. En dan een prachtig vers, vers 17. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Eigenlijk is dat als het ware een soort van statement ronde van, oké, ik heb van alles gezegd, dit is het eigenlijk. Elkaar lief hebben. En dan gaat de wereld het zien. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Amen.